Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin kandidaat Diebe 2 voor ons zo voor zal gaan. Zo de Heere wil en wij leven zal volgende week zondag om 10:00 onze eigen predikant dominee Kroneman voorgaan en om 17:00 dominee W.J. van de Brink. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, bestemming, hulp, eigen gemeente. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu Psalm 72, vers 10 zingen, Psalm 72, vers 10, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Amen. De gemeente de dienst voortzetten door samen te zingen op Psalm 49 van het eerste vers. Hij volken hoort waarin de wereld woont, ze laag van staat of hoog met eer bekroond, ze rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Wat er verder volgt in Psalm 49, van het eerste vers.
MUZIEK
Wil de gemeente deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zullen we zingen met elkaar uit Psalm 61, het vierde vers. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelofte en ben gehoord. Wat er verder volgt in Psalm 61, van het vierde vers. En ieder van u spreekt met mij in zijn of naar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend de rechterhand Gods, des Almachtige en Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij gemeente samen, de Heer, bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we hem aanroepen in ons gebed. Heere, barmhartige, trouwe, heerlijke God. Dat u ons als gemeente deze middag bij elkaar brengt hier in uw huis. Rondom uw woord. Of dat we thuis mochten de apparatuur inschakelen. En zo met ook ons hier verbonden mogen zijn. Samen als één gemeente, rondom dat ene woord van u. Wat is dat toch iets onuitsprekelijk groots. Iets heerlijks, dat u naar ons om wil zien. Dat u ons een woord wil schenken. Dat u in het woord heil geheim wil openbaren. Van hem, die eenmaal in de wereld is gekomen om zondige mensen te zoeken en zalig te maken. Hij, die zijn leven gaf voor onze zonden, maar die ook is opgestaan, opdat wij zouden leren leven uit de volheid van zijn genade. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, waardoor wij voor u de Heer kunnen staan, kunnen verschijnen. In onszelf kan dat niet. Als zondig mens, als gevallen Adamskind, maar in hem kan het wel. En mag het ook. En Heer, u bent er ook op uit om zulke mensen te zoeken en zalig te maken, ook deze middag. Mogen we samen zijn rondom de schriften, rondom uw getuigenis en horen wat u tot ons te zeggen hebt. En wil u zo samen ook bidden. Wilt u zelf in ons midden zijn en geef dat het woord ook in onze harten kracht mag doen. Dat daar mag zijn door de leiding van uw geest tot geloof en tot bekering. En wat wij van onszelf niet kunnen, dat kunt u wel. En dat wilt u ook. U wilt die gemeente bouwen. Tot het eeuwige leven. Een kerk vergaderen. Tot het eeuwige leven. Ook vanmiddag weer. En toen zendt u uw dienaren uit. In deze wereld. Ook hier vanmiddag bij ons. En dat is een groot wonder. Heer, wij danken u ervoor. En we bidden u, geef ons uw zegen. Kom neer met uw Heilige Geest en geef dat het woord mogen horen, maar ook mogen verstaan en met het hart mogen aannemen. En een gelovig hart om het te zoeken en te vinden buiten onszelf, in hem, in die gezegende borg en middelaar, die zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha, aan het vloekhout van de schande, waar wij zelf hadden moeten worden gehangen als het gaat over wie wij zijn en wat wij verdiend hebben als zondig mens. Maar hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat grote wonder mag gebeuren ook deze middag. En of je ons ook dan wilt helpen in het spreken, in het luisteren, om het woord zo uit te dragen, dat het mag doen wat u behaagt. En velen mag trekken tot u. Of ook in het strijden van het leven mag bemoedigen. Mogen het oog te mogen staan op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat wij mogen komen tot de erfenis van de vromen, zoals we met elkaar hebben gezongen. Het kennen van Christus en de hoop op het eeuwige leven. Daar eens te zijn waar u al de tranen van de ogen afwissen zult. Er nooit meer verdriet zal zijn. Geen rouw. Geen pijn, geen ziekte, maar u, Heere, alles in alle. Ook de zonde niet meer, die zo'n aanvechting kan zijn, zo'n bestrijding. Het goede, zegt Paulus, wat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En hij zegt niet zomaar als een cliché, maar doorleef de werkelijkheid. En zo is het ook in het leven van het geloof dan, wij zijn last van onszelf. In mijn eens wordt alles anders. Dan maakt hij alle dingen nieuw. En geef ook deze dienst dan maar meewerken om daar uitzicht op te schenken. Heer, help ons in spreken en luisteren. Geef dat alles maar zijn tot uw eer. En uitbreiden van uw koninkrijk. En mogen we bidden voor elkaar. In de dingen van het leven. In zorgen die kunnen zijn. In ziekte. In rouw. Ik wil u bidden dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Wij kunnen het zomaar niet bekijken. Als er leed is en verdriet, hoe dat zou moeten. Maar misschien, Heer, achteraf. Dat we toch mogen zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het heeft een zegenrijke uitwerking op mij gehad. En ook de Heer is erin verheerlijkt. Je legt voor u neer in geloof. We zien het niet. En je gelooft het wel, gewoon van het woord, dat het ook zo zal zijn, dat alle dingen meewerken ten goede. Ik wil u bidden, het werk in de gemeente, wil het zegenen, want deze middag weer de open middag zijn. Het mocht ook goed verlopen, we danken u ervoor. En ook dat stukje werk in de koninkrijk zegenen, dat ook hier mensen mogen worden ingewonnen voor u, en voor uw dienst van buiten. Ook mogen weten, want het er is ook voor hen. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Die zegent dat en ook hen die daarin betrokken zijn in de arbeid ervoor, de voorbereidingen, ook uw zegen eraan geven. En hen ook daarin wijsheid schenken om juist de woorden te kunnen vinden om gesprekken aan te kunnen gaan. Ik wil u bidden voor al het werk die geschieden mag vanuit de kerkenraad, of van de broeders van de kerkenraad en van de predikant, van de Kroneman, in zegenen en stel ook tot de zegen in deze uw gemeente. Wil u bidden voor uw kerk, waar zij zich ook in deze wereld bevindt, welke omstandigheden ook. Het is u bekend, in zorgen en noden, op plaatsen van secularisatie. Als ik hier, als een kleine gemeente in een grote stad, waar velen van u eer niet willen weten, andere wegen gaan. Maar dat de kerk daar mag zijn, een zout en zout. En licht het licht, hier, ook elders in deze wereld, waar de secularisatie groot is. Ook daar waar vervolging en verdrukking is. Waar de zaak van koning Jezus gepaard gaat met lijden, achter hem aan te moeten gaan. Zijn voetstappen te moeten, maar ook te mogen drukken. Dat is ook een verwaardiging, zoals wel wordt gezegd. Om ook deelgenoten mogen zijn aan hem, ook in het lijden. En te mogen weten dat ook dat niet zonder vrucht zal zijn. Maar wat ooit de kerkvader Tertullianus zei, Het bloed van de kerk is een zaad. Het zaad van de kerk. Waardoor de kerk wordt uitgebreid. In naam deze wereld wordt gevestigd. En zo gaat het ook. Denk alle verdrukking in. Je geeft dan zo ook daar in uw zegen. Wil u bidden voor uw kerk. Wil u bidden voor uw volk Israël. Wil daar uw zegen schenken. En dan een nood en zorg die ook is momenteel rondom het volk. In het Midden-Oosten. In de oorlog die daar woedt. In keuzes die moeten worden gemaakt. Wie zou het wenen als we al die berichten horen en zien. Lijden wat er is. Ook in de bevolking van Israël, maar ook in Gaza. En zo samen ook bij u neer. En wil u bidden of u uitkomst wil geven. We lezen het woord dat Israël een lastige steen is voor de volkeren. Dit zien we ook om ons heen. Daar, maar ook dichtbij. Het antisemitisme dat opvlamt. Wereldwijd, ook hier in Nederland. Ongekend, wat wordt geschreven. Wat wordt gezegd. Heer, ontferm u over uw volk. Als ze bewaren ze het als uw oogappel. En ook genadig zijn. Oog geven dat ook zij mogen zien op hem. Op het Lam van God, ook voor hen de zonde van de wereld. Ook van dat volk van Israël wegdraagt. Heer, ontferm u. En laat de koninkrijk komen. Ook in deze wereld waar zoveel meer speelt nog. Aan oorlogsgeweld. Aan terreur. Waar de kerk wordt vervolgd, wordt verdrukt. Maar ook waar andere dingen spelen, ook buiten de kerk. Dit wacht alles op. De doorbraak van die koninkrijk. Ik moet daarom bidden. Het mag komen. En het eens u alles en alles zijn zult. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van een mens niet is opgeklommen. Maar u bereiden voor degene die u lief hebben. Ja, dat mag komen. En dat ook deze dienst eraan een stukje mag bijdragen. Wij bidden het u. Hoor ons. Niet om ons. Maar doe het, Heere. Uit genade. Om Jezus wil. Om de koning van de kerk. Om zijn middelaarswerk. Amen. De gemeente samen de schrift openen deze middag op twee plaatsen. Eerst in Handelingen 9 lezen we samen vers 1 tot en met 21. En vervolgens 1 Korinther 15 vers 1 tot en met 11. Allereerst Handelingen 9 vers 1 tot en met 21 over de bekering van Paulus. Of Saulus staat hierboven. Saulus is zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Latijnse naam, dat betekent kleintje. Maar goed, dat terzijde. Saulus, nu tegen de discipelen van de Heer nog steeds briester van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op. Ik ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de man die met hem meereisden stonden sprakeloos. Want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus, wie de naam Ananias was. En deren zei tegen hem in een gezicht, in een visioen: Ananias, hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En deren zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man, van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, omdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangenen te nemen, om alle gevangenen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heer zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om uw naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gestuurd, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg langs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen viel hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weerziende. Hij stond op en werd gedoopt. En toen hij de voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige tijd bij de discipelen in Damascus. En meteen preekte hij Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God was. En al die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? Ik daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Dat is over onze eerste schriftlezing, aangemeten verder in 1 Korinthe 15, van vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11 is onze tweede schriftlezing. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u er aan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Cephas en aan de 12. Daarna is hij verschenen meer dan 500 broeders tegelijk, die de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen, die het waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan ze allen, niet ik echter, maar de genade van God die met me is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Dat is op de schriftlezing. De tekst van de preek van de gemeente, het u laatst voorgelezen schriftgedeelte, van vers 8. Vanuit dat gedeelte, heilig gedeelte. En als laatste van alles ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Het gaat over getuigen van de opstanding van Christus. Ook in deze tekst van Paulus over zijn eigen persoonlijke leven. Getuigen van de opstanding van Christus, waar we samen zo deze middag bij stilstaan. We gaan echt de gemeente eerst zingen. Ter inleiding op de preek uit Psalm 119. Daarvan zingen wij vers 65, vers 84 en ook vers 88. 119, 65, 84 en ook vers 88. Gemeente, vanmiddag is Paulus aan het woord. Het gaat over zalig worden. Iets wat ons allemaal aangaat. De oudsten in de kerk, ook de joodsten in de kerk. Want zalig worden moeten we allemaal. En dat gemeente ook kan. Dat zegt Paulus hier. Dat we zalig kunnen worden. Dat wij gemeente ander leven moeten leren kennen, maar ook kunnen leren kennen. Dat je gered zal zijn voor de eeuwigheid. Dat hebben we nodig. Hij schrijft Paulus, door het welk gij ook zalig wordt. Het woord als gij het behoudt op de wijze waarop ik het u verkondigd heb. Dat is gemeente geen misschientje. Er staat, waardoor u ook zalig wordt. Niet kunt worden, misschien, maar waardoor u zalig wordt. Dat geldt voor de gemeente van Korinthe, dat geldt gemeente ook voor ons vanmiddag. Het geloof in het evangelie. Hebben wij er ooit over nagedacht dat wij, gemeente, echt zalig kunnen worden? Dat het kan. Dat er mogelijkheid is. Dat geen machientje hoeft te zijn. Een zelfzekerheid voor u, voor jou, voor mij, je gemeente persoonlijk. Hij laat er, wat dat betreft, Paulus, geen misverstand over bestaan. Waardoor u ook zalig wordt. Dat staat de gemeente in het Grieks echt als een feit. Als je het gaat afzwakken door te zeggen, ja, je kunt zalig worden. Hij bidt en bevelen, dan zwakken zijn woorden eigenlijk gemeente ontoelaatbaar af. Dat kan niet. Nee, wie dat evangelie vasthoudt, die wordt zalig. Dat is een feit. Nu de vraag, wat is dan de inhoud van het evangelie? Wat moet je dan geloven? Dat lezen wij in vers 3 en vers 4. Want ik heb ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Hij heeft alleen maar door, Paulus, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Laat ik maar zeggen, gemeente, om het even samen te vatten. Het gaat over Goede Vrijdag. En het gaat over geloven in Pasen. Over het kruis. Het lege graf. Over de verzoening met God. En het nieuwe leven. Die twee dingen. Er is misschien wel gepreekt in de achterliggende week over de Emmersgangers. Anders heeft het wel eens al een keer erover gehoord, denk ik. Die waren twijfelmoedig. En dan verschijnt Jezus op de weg. Hun ogen worden gehouden dat zij niet herkennen. Ze zien niet wie het is die met hen meeloopt. En dan spreken zij hun teleurstelling uit over wat er is gebeurd. Zeggen wij dachten, wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Maar het is anders gelopen. Hij is gestorven aan het kruis en nu is ons hoop de bodem ingeslagen. En dan gaat Jezus zijn gemeente onderwijzen vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament, dat de Christus moest lijden en moest sterven. Ook moest opstaan. En zo, in die weg van lijden, sterven, opstaan, zo zijn heerlijkheid binnengaan. En zo stond het in de schriften. En daardoor werden zij zalig, die Emmersgangers. En onderwezen zijn daarin. We komen dat gemeente eigenlijk zelf ook tegen in wat Paulus hier schrijft. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, zoals de schriften dat zeggen. En dat hij is begraven. En dat hij is opgestaan op de derde dag, naar de schriften. En de Bijbelschrijvers die zeggen wat dat betreft allemaal ook echt dezelfde dingen. Een troostrijk getuigenis uit de Bijbel voor mensen die daar zo moeilijk mee kunnen hebben. Niet meer over tobben. Kan dat voor mij wel? Om zalig te worden. Niet verzondigd hebben. Met vandaag wordt het ons allemaal door Paulus in sterke woorden gezegd. Dat u kunt zalig worden. Dat u zult zalig worden. Door het geloof. Het evangelie van dood en opstanding van Christus. Nu was er in de gemeente van Korinthe weerstand tegen dit woord. Met name als het ging over de opstanding. Er waren er mensen die eigenlijk de opstanding liever op een geestelijke manier wilden verstaan. Niet letterlijk. Een dode die uit het graf omhoog komt. Nee, dat moet je geestelijk zien. In hoofdstuk 15, een heel lang hoofdstuk, gaat het erover. Blijkbaar is het Paulus veel aan gelegen dat de gemeente goed uiteen te zetten en in te scherpen. Want dat betekent als wij de opstanding ontkennen. Hij wil laten zien dat daarmee ook de zaligheid op het spel staat. Die raak je daarmee kwijt. Hij zegt ergens, eindje verderop, als Christus niet is opgewekt, dan is je geloof leeg. Dan heb je er niks aan. Is zinloos. Dan ben je nog in je zonde. Want alleen een levende Christus kan ons ervan verlossen. En daarom moeten wij vasthouden aan het evangelie van de dood en van de opstanding van Christus, allebei. Maar ja, dan klemt toch de vraag, is de opstanding wel echt gebeurd? Die klom toen, maar ook vandaag de dag kan het zo zijn. Moderne mensen hebben vaak moeite met de opstanding, buiten de kerk uiteraard. En soms ook binnen de kerk. En dat is gemeente hoofdstuk 11, hoofdstuk 15, een heel belangrijk hoofdstuk, waarin Paulus de opstanding probeert te bewijzen. Hij doet dat door daarvoor getuigen in te roepen. Denk maar aan een rechtbank, een rechtszaak. Daar vertellen getuigen wat ze hebben gezien, wat ze hebben gehoord. Als dan verschillende getuigen onafhankelijk van elkaar hetzelfde zeggen, dan weet je van hun getuigenis klopt. Daarmee krijg je de waarheid boven tafel. Heb je bewijs voor wat er is geweest. Hij noemt gemeente het hoofdstuk allereerst een heel aantal mensen die Jezus hebben gezien en die konden vertellen dat hij leeft. Het gaat vandaag over het feit dat Paulus mezelf ook heeft gezien. Echt als laatste van allemaal ook ik. Maar voor hem ook anderen hebben Jezus gezien. Kefas, Cephas, dat is Petrus. Die heeft hem gezien. En de 12 apostelen hebben hem gezien. Op die eerste opstandingsdag, 's avonds, toen ze achter gesloten deuren zaten, daar kwam Jezus binnen. Door de gesloten deuren heen. Bij een andere gelegenheid is hij verschenen aan 500 broeders in één keer. 500. Dat zijn gemeente heel wat. En aan Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Jacobus, hij wordt hier apart genoemd, omdat hij in de gemeente van Jeruzalem een heel belangrijke, vooraanstaande plek heeft ingenomen. Hij is daar ouderling geweest. In zijn tijd ook een autoriteit. Niet iemand die zomaar even voorbij zou gaan. De kerkvader Eusebius schrijft erover. En hij is ook gezien van al de apostelen. Dus je weet niet precies uit te duiden wanneer het allemaal geweest is. En sommige verschijningen staan wellicht ook niet in de Bijbel, maar ze hebben wel plaatsgevonden. Maar in elk geval voert Paulus deze mensen aan als getuigen van de opgestane heiland. En weet de gemeente in die tijd, nou het schreef, zegt hij, toen leefden de meesten van hen nog. De meesten waren nog over, sommigen waren reeds ontslapen, maar de meesten die leefden nog, hij dat schreef. Dus, dat is gemeente heel belangrijk. En Paulus zegt ermee, als je niet gelooft, ga je me vragen. Ze leven nog, je kunt er zo heen gaan. En het zijn zoveel verschillende mensen, bij zoveel verschillende omstandigheden, verschillende gelegenheden. Vraag maar en ze zullen zeggen allemaal hetzelfde. Ik heb hem gezien en hij leeft. Gemeente, over de verdediging van het christelijk geloof en van de opstanding is deze tekst vandaag de dag nog ontzettend belangrijk. Want Paulus schreef het toen en in zijn tijd was het gewoon te controleren op de waarheid. Nu zijn al die mensen gestorven. Maar toen nog niet. Je kon erheen gaan en zeggen, ja, vertel me eens, hoe zat dat? En heb jij gezien en hoe ging dat? Klopt het wel wat Paulus zei? Klopt het wel? Ja, dat klopt. En zou je dan eens antwoord krijgen wat er geweest was? De opstelling als een objectief, verifieerbaar, historisch feit. Ga me vragen. Ze leven nog, zegt Paulus. Er wordt gemeente wel eens gezegd dat de opstanding waar is, in de zin van hij heeft betekenis voor ons, maar hij is niet echt gebeurd. Wel waar, maar niet echt gebeurd. En dat hij leeft is voor ons alleen maar een gedachte voor inspiratie. Hij leeft voort in onze gedachten. Of dat men zegt dat hij is opgestaan uit de dood, dat wilden de discipelen zo graag geloven, dat ze er uiteindelijk ook echt in zijn gaan geloven. Dus zeg maar de wens als vader van de gedachte. Maar echt gebeurd is het niet hoor, echt niet. Jawel, zegt Paulus, jawel, ga me navragen aan de getuigen. Verschillende getuigen, bij verschillende gelegenheden. En allemaal onafhankelijk van elkaar hebben zij Jezus gezien. Zij, zegt hij, zij en ik ook, als laatste van al is hij ook van mij gezien. Gemeente, wat een wonder, hè, dat aan zoveel getuigen Christus verschenen was. Dan kun je zeggen, ja, wat maakt nog één meer of minder nog uit naar al die andere mensen? Wat draagt dan Paulus nog bij? Nou, gemeente, heel wat. Hij zegt van zichzelf, ik was een ontijdig geborene. We hebben gelezen van de reis naar Damascus, om daar christenen te gaan vervolgen. Lees met elkaar dat hij in Jeruzalem dat gedaan heeft. Hij wilde ook graag in Damascus dat gaan doen, in Syrië. Van de hoge priester had hij brieven meegekregen met een volmacht erin, om dat werk van vervolging daar te kunnen gaan uitvoeren. En onderweg verscheen Jezus hem. Plotseling was daar het grote, fel licht dat hen omscheen. En klonk daar die stem, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Het is uw hart, de verzenen tegen de prikkels te staan, de hielen tegen de prikkels te staan, zoals een os dat soms kon doen tegen de wagen waar hij aan voor gespannen was. En dan werd zijn beest in het gereel gehouden. Dat gemeente voor hem geweest moet zijn. Waar je geschrokken moet zijn geweest. Wie bent u? Ja, ik ben Jezus, die u vervolgt. Toen is hij daar stilgezet. Ineens wist hij, ik zit helemaal fout. Ik heb het volmaakt bij het verkeerde eind gehad. Hij dacht altijd dat hij een vriend van God was. Maar nu blijkt hij zelfs een vijand van God te zijn. En wat nu? Wat nu? Want als hij nu voor de rechterstoel van Christus komt te staan. Hij de vervolger die in zoveel mensen de dood heeft gebracht. Dan moet hij toch omkomen voor altijd. Dat valt niet meer goed te maken, toch? Als je denkt aan iemand als Zacchaeus, die tollenaar, die kon zeggen, wat ik gestolen heb, dat geef ik vierdubbel terug. Dat kon het goed maken. Maar als je mensen hebt laten doden, dat kun je niet goed maken. Gedaan is gedaan. Dat draai je niet meer terug. Dus, in plaats van verwachting van de hemel, wat hij had, er dreigt nu de eeuwige ondergang voor hem. Zijn toekomst ziet er nu in één keer heel, heel anders uit. Zo kwam hij in Damascus op bed te liggen. 3 dagen. Hij at niet. Hij dronk niet en hij kon ook niets meer zien. Hij was blind geworden. Want dat moet voor hem wel de zwaarste momenten van zijn leven zijn geweest. Als je de gemeente van God hebt vervolgd, mensen hebt laten doden, je dacht dat dat een goed werk was, maar dan blijkt het juist dat bij uitstek je zonde te zijn. En dat toen Ananias bij hem kwam en vertelde over het opgestaande heiland. Saul, broeder, zei hij, broeder. Hoe dat hebben geklonken in zijn oren, broeder. De Heere heeft mij gezonden. Jezus, u verscheen is op de weg. Toen hierheen kwam, opdat hij weer zien zou worden, ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden, verschenen is, die zich nu vertoond heeft. Het zal gemeente in een gesprek zijn gegaan over verzoening, over het kruis van Christus, over de opstanding, over genade, over geloof. Wat er allemaal precies is gezegd, dat staat er niet. Dat weet u niet, maar deze ding is wel op een of andere manier aan de orde geweest. En zo voltrok zich het wonder dat Paulus een getuige werd van de opstanding van Christus. Die was hemzelf verschenen. Hij als een goddeloze, door Christus gered. En terstond predikte hij Christus in de synagoge. Zo staat er dan. Meteen deed hij dat. De onwillige werd gewillig. De vijand was met God verzoend. Hij kijkt gemeente 1 Korinthe 15 daarop terug. Op die verschijning. Hij heeft eerst al die andere getuigen opgenoemd. Van de opstelling. En dan zegt hij nou. En als laatste van allemaal. Is hij over mij gezien. Als van een ontijdig geborene. Zijn komen tot geloof. Vergelijkt hij dus met een geboorte. Dat deed de Heer Jezus ook bij Nicodemus. Hè, van, gij moet wederom geboren worden. Als een mens tot geloof komt. Wordt hij of zij geboren in geestelijk opzicht. Maar waarom staat er hierbij ontijdig? Niet op tijd geboren. Dan zou je kunnen denken, dat zou misschien te maken met het feit van, ja, dat hij op zijn latere leeftijd tot geloof is gekomen. Is als een kind naar de verwachte datum geboren kan worden. Je hebt de uitgerekende datum. En laat me zeggen, ja, noem maar een datum. En vandaag maar. Maar het duurt nog 2 weken. Dat echt komt. Dan is het ontijdig, zeg maar. Ondertussen is het voor moeder wel heel lastig. Want ja, dan krijg je meer klachten van de zwangerschap. Zou je dat bedoelen, Paulus? Eerst die andere mensen, Petrus en Johannes en de vrouwen en die 500 broeders en Jacobus en al die mensen meer. En daarna pas hij, te laat, aan de late kant. En zoals nu ook mensen soms op latere leeftijd tot geloof komen. Misschien als die Christus zijn opgevoed. Maar door contacten met mensen die kerk zijn gekomen daar. Het woord mocht horen en gingen geloven. Dat gebeurt. Of zij die hele leven in de kerk gingen. Daar altijd maar zaten en de tijd uit zaten. Maar in één keer wordt het anders. En zoals Augustinus bijvoorbeeld. Die in zijn belijdenis zegt Augustinus tegen de Heere. Heere, veel te laat heb ik u lief gekregen. O schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Veel te laat heb ik u lief gekregen. Ik denk niet dat Paulus dat bedoelt. Hij vergelijkt zichzelf niet met een kindje dat een paar dagen te laat is geboren. Maar een kind dat veel te vroeg is geboren. Ook echt veel te vroeg. Omdat er problemen waren. Een miskraam. Een ontijdig geborene. Dat betekent in het Grieks een miskraam. Op de dag vaststel weer een kind zal moeten komen. Dat kunnen wij nu met echo's en toestanden. Maar toen komt dat niet. Een ontijdig geborene. Een miskraam. Het erge dat soms een kindje zich te vroeg aandient. Terwijl het niet levensvatbaar is. Of dat het ernstige afwijkingen heeft. Komt misschien leefloos ter wereld. Dat is een heel verdrietige zaak voor ouders. Wij hebben het meegemaakt. Mijn vrouw en ik. En de kerk zullen meer zin in het hebben meegemaakt. Die weten wat het is als een kindje niet goed is en zo geboren wordt. Hoe intens verdrietig dat kan zijn. Een troost als je als ouders. Dan mag terugvallen op het woord. En de belofte van de Heere. Als Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. De grote kindervriend. Of wat Petrus zegt op de eerste Pinksterdag. Hij zegt tegen de Joden, u komt belofte toe en uw kinderen. Of wat Paulus schrijft, dat onze kinderen in Christus geheiligd zijn. Er zijn zulke kinderen gemeenten op aarde wel geweest, maar niet levend. Maar ze leven eeuwig in de hemel bij de Heere. Dat wel. Het is verdrietig. En er ook een troost. Als je dat voor zo'n kinderen geloven mag. Dat ze zijn bij God in de hemel. Er zou veel meer over te zeggen zijn dan wat ik nu zo even kort aanduid. Maar gemeente, u begrijpt. Dan gaan we van de tekst te veel afwijken. Dus ik wil dit graag zeggen. En nu gaan we terug naar de tekst. Paulus, hij vergelijkt zichzelf met zo'n onverdragen vrucht. Als laatste van allemaal is hij ook van mij gezien. Als van een ontijdig geborene. Een miskraam. Levenloos. Waarom, gemeente, zegt het dat? Nou, ik zeg het daarom, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Omdat ik kinderen van God, in alle eerlijkheid zegt het dat, gemeente, omdat ik kinderen van God in de gevangenis geworpen heb. En hen heb laten ter dood brengen. Toen, gemeente, Christus hem verscheen op weg naar Damascus. Toen was het voor hem niet meteen een zaak van grote vreugde, van grote blijdschap. Hebben we gelezen met elkaar. Nee, toen moest hij gaan beseffen wie hij nou was voor God als zondaar. En dat hij, godsdienstig gezien, een miskraam was. Ondanks al zijn ijver en inzet, maar het was allemaal verkeerd. Het was geen leven, maar het was juist de dood in zich. Hij had gedacht dat hij zo goed bezig was, maar het gemeente blijkt juist zijn grote fout te zijn. Geestelijk doodgeboren, ondanks al zijn doen en laten. Toen de Heer in zijn leven kwam, kreeg je geen complimenten voor zijn uitstekende inzet en ijver. Voor zijn godsdienstigheid, nee. Toen ging het over zijn zonde. Toen moest de vrome fariseeën gaan beseffen wie hij nou echt van zichzelf was. Er werd zonde, zonde en schuld werd schuld in de zin van, hij ging dat voelen. En dat besef is de gemeente kennelijk altijd bij hem gebleven. Daarom noemt hij het hier weer. Hij droeg zijn verleden met zich mee als door een bepaalde last. Zijn hele verdere leven door. Misschien dat er in de kerk ook mensen zijn die dat kunnen herkennen in hun eigen leven. Die zeggen, ja, ik mag genade kennen. Dat weet ik. Dat weet ik vast. En toch moet ik vaak terugdenken aan vroeger. Wat heb ik toen gedaan? Toen ik bijvoorbeeld mijn ouders verdriet deed, toen zij in de kerk gingen en ik 's morgens op mijn bed bleef liggen. Bijvoorbeeld. En vult de gemeente zelf maar in wat kan zijn. Je weet, het is vergeven door de Heer. Hij zal er nooit meer op terugkomen. En zelf denk je vaak, had ik dat toch maar niet gedaan. Dat is gebeurd, ik kan niet meer terugdraaien. En toch het wonder. Dat Ananias met hem mocht spreken. Met hem over Christus. En over genade. Dat ze samen de Bijbel mochten openen. En dat Paulus mag leren wat er in de schriften geschreven staat. Dat hij gestorven is voor onze zonde, ook voor die zonde. Hij is opgestaan tot een nieuw leven. Hij mocht het leren, ondanks alles van zichzelf, dat er bij de Heer genade is. Genade. Bij de liefdevolle heiland. Bij Christus. En gemeente, nog iets. Want waarom gebruikt u precies dit beeld? Waarom niet een ander beeld? Een beeld dat minder pijnlijk is voor mensen die het zelf hebben meegemaakt. Wat we ook kunnen zeggen, als laatste voor allen is ook voor mij gezien. En ik was niet waardig, ik was een zonde voor God. Zo noemt hij zichzelf in 1 Timotheus 1. De grootste van de zondaren. Hier niet. Waarom hier dat beeld van een ontijdig geboren van een miskraam? Nou, gemeente, heel waarschijnlijk waren er in de gemeente van Korinthe mensen die hem daar zo noemden. Als een scheldnaam. Als heel grove belediging. Het is me echt heel grof als je zulke woorden gebruikt over anderen. Paulus, dat is maar een miskraam, Paulus. Als je elkaar maar voor zulke dingen uitmaakt, dan bekeer je wel wat, dat begrijpt u. Maar waarschijnlijk gebeurde dat. Want in Korinthe moesten ze van hem niet zoveel hebben. Om zijn persoon niet. Ook om zijn prediking niet. Hij bracht een soort prediking waar ze daar zeiden van, ja, nou, zo hoeft het niet voor ons. Dan vinden wij maar niks. In Korinthe was veel aan de hand. Ik zei, de opstanding vergeestelijkt. Maar er waren grote ruzies in de gemeente. Vanwege leringsverschillen. En je zei, ik ben van Paulus. Anderen zei, nee, ik ben van Silas, van Apollos. Anderen weer zei, ik ben van Christus. Ieder had zo zijn eigen voorkeur in die gemeente. Een eigen dominee, zeg maar. Een eigen voorganger. Een man in de gemeente had een seksuele verhouding met zijn schoonmoeder. Er waren ontsporingen van geestdrijverij. Er waren niet echt verschrikkelijke toestanden bij de viering van het heilige avondmaal. Er waren daar die zelfs dronken aanzaten bij het avondmaal. En nog meer. Paulus kwam er tegen het geweer om hen de zuivere leer van Christus bij te brengen en op te wekken tot een heilige levenswandel. Maar er waren er daar die daar echt niets van wilden weten. Die hebben een kwaad daglicht wilden stellen. Die zeiden: Paulus, wie dat is, hij gaat tegen ons tekeer, maar laat hij naar zichzelf kijken. Hij die een ontijdig geboren is, een miskraam. Want weet je wat hij vroeger christenen vervolgd heeft? Moeten wij naar zo iemand luisteren? Echt niet. Is dat een christen? Nee, dat is een miskraam. En daar komt die scheldnaam hoogstwaarschijnlijk vandaan. Ook als je het geheel van de brief erbij in betrekking neemt. En wat doet Paulus dan? Dan neemt hij het woord gemeente gewoon voor zichzelf over. Hij zegt in onze tekst, ja dat klopt. Dat klopt. Dat ben ik van mezelf. Ik, Efeze 2, dood in zonde en in misdaden. Dat ben ik. Ik ben niet geschikt. Integendeel. Ik ben van nature geen vriend van God, maar een vijand van God. Dat klopt helemaal. Een ontijdige geborene, dat ben ik. Maar door Gods genade ben ik wat ik nu ben. En hij heeft mij geroepen tot apostel en bekwaam gemaakt. En ondanks dat ik van mezelf was, heb ik door Gods genade meer overvloedig mogen werken dan al de andere apostelen bij elkaar. Niet ik, maar de genade van God die bij me is, die met me is. Door zijn genade ben ik wat ik ben. Het is allemaal in mijn leven puur en alleen maar genade. En zo mag ik dan nu breken. Breken en nog eens breken. Ik mag in die overgeestelijke en aan die problematische gemeente van Korinthe het woord voorhouden. Dat Christus is gestorven naar de schriften. Dat hij begraven is. Dat hij niet schijndood was. Dat hij is opgestaan. Dan mag ik preken voor zondaren. Voor schuldige mensen. Er is voor een gestorven en opgestaande heiland beschikbaar. Die is er. En wie door het geloof in hem tot God gaat, die wordt zalig. Inderdaad, ik was een mens van mezelf uit ongeschikt de ene malen. Een man die zonde begaan had. Die dingen had gedaan die nooit meer goed te maken waren. Zeker niet. Wat moet de Heer nou met zo'n mens als ik beginnen? Maar een wonder van genade. Dat juist ik nu deze heerlijke boodschap van genade zo rijk, zo overvloedig maar uitstallen in het midden van de gemeente. Ik noemde de gemeente net 1 Timotheus 1. Hè? Dan zegt hij, daar ik die tevoren een godslasteraar was. En een vervolger en een verdrukker. Daar heeft hij het er ook over. Hè? Dat zat bij hem altijd. Maar mij is barmhartigheid geschied. En daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld voor degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Juist omdat ik zo'n verschrikkelijke man ben geweest, juist daarom is mijn getuigenis zo waardevol. Want als het dan zelfs voor mij kan, voor de grootste van de zondaren, ja, dat kan voor iedereen wel, toch? En zegt hij erbij in 1 Timotheus 1, nou, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, het is ook geloofenswaardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zaag te maken van welke ik, Paulus, de voornaamste ben. Weet je, deze man, met zo'n beladen verleden, met zo'n donkere achtergrond, zo'n geestelijke misgeboorte. Hij preekt ons. U wordt zalig. Als u het evangelie houdt, was ik het u op overgeleverd. Dat hij voor onze zonde gestorven is. Dat hij opgestaan is naar de schriften. Zoals het moeten zijn, zo is het ook gebeurd. Zo is alles verbracht. Zo was het. Aan het kruis op Golgotha. Zo is het ook het lege graf. Daar. In de offer het Gethsemane. Gemeente, mensen kunnen soms zo tobben. Met de vraag. Kan ik wel behouden worden? Dan kijk je misschien terug op je leven. Ja, die zonde van toen. Die heb ik toen gedaan. En ik leef me altijd aan. Ik heb het niet verdiend. Ik heb het verzondigd. Dat voel ik. Dat weet ik. Misschien moet de gemeente Paulus wel bijvallen. Ik van mezelf ook geestelijk dood. En je leeft in de kerk. En toch nog altijd een vijand van God. Een ontijdig geborene. En dat nu Paulus, juist Paulus, met zijn verleden deze boodschap preken mag. En dat is zo ontzettend bemoedigend deze middag. Hij wijst ons niet op zichzelf, wij op onszelf, maar wijst ons mee op Christus. Die wilde lijden, wilde sterven. Waarvoor? Voor de zonde. Ook die van Paulus. Ook wat hij niet meer goed kon maken. En dat hij is opgestaan. Echt opgestaan. De dood overwonnen heeft. Dat hij leeft om de zijnen het leven te geven. Paulus meent hij bedoelt. Nou houd je daaraan vast. Klim je daaraan vast. Tegen alles van jezelf in misschien. Ondanks al mijn zonden. Ondanks heel mijn schuld. Hij zegt. Ik weet het zelf ook. Ik ga beseffen de masters wat het is om tegen God te hebben gezondigd. Maar het kruis in mijn leven, dat is nu zo belangrijk geworden. Hij die gekruisigd is. Ik wil niets anders weten dan hij alleen. En laat alsjeblieft de gedachte varen dat u zelf iets moet aanbrengen. Dat u behoudt. Nee, alleen maar zijn kruis. En dat hij is opgestaan naar de schriften. Waarom? Om deel te schenken aan zijn volbrachte middelaarswerk. Omdat een dode Jezus niet helpen kan. Uiteraard niet. Maar een levende wel. Job zegt, ik weet mijn verlosser leeft. En ze wist ook. En dat hij zijn geest uitzendt. En dat die geest werkt in de harten van, ja, van die dode zondaren. En dat de levende Jezus in de hemel is. Naar zijn vader. Dat hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En dat hij daarom, Hebreeën 7... volkomen kan zalig maken. Gemeente met alle bestrijding die we kunnen hebben. De aanvechting. Nou, daaraan vasthouden. Aan het woord van de Heer. Denk alles van onszelf in. En zeggen, zo is geschreven. Waarin God niet liegen kan. Gestorven voor onze zonden. En opgewekt in derde dagen. En dat hij van zo diep moest worden getrokken, Paulus. Dat hij er zo vijandig tegenover stond, eerder. Dat maakt nu zijn getuigenis zo betrouwbaarder voor ons. Dat ook voor hem kan. Kan het ook voor mij. Want zo onmetelijk groot is de liefde. En de ontferming van de heiland. Kan het ook voor mij. Maar het gaat vandaag niet over Paulus zijn bekering op zich. Zou je zeggen, nou, het is er wat geweest met Paulus en je zult het mee moeten maken. En daarbij ons alles bij het oude zal blijven. Nee, als voor hem kan, wil dat zeggen vanmiddag, kan ook voor u. En voor jou. Vast en zeker, als een feit. Ook voor hen die nu, zeg maar, in een geestelijke doodsheid vastzitten. Dood in zonde misdaden. En toch zalig worden. Toch. Toch gered worden. Geen misschientje, maar een vaststaand feit. Gegrond in de heilsfeiten van de dood en de opstanding van Christus. Zonder enige verdiensten van mijn kant, maar gemeente puur en alleen uit genade, alleen maar om Christus wil. Kunt u uw gemeente bij vandaag? Weet u wat Paulus doet? Hij daalt heel laag af, hè? Hij hangt de rui van het woord heel laag vanmiddag. Heel laag. Lager dan zo kan niet. Voor hem de grootste van de zondaren kant, ja, dat kan voor iedereen wel. Weet als je maar erbij knielen wilt. Knielen, de rui van het evangelie. Knielen, het kruis van Christus. Met de buk maar bij hem. Laat u zaligen. De enige reden dat ze mensen niet bij zou kunnen is als uw gemeente blijft staan. Als u uzelf er te goed voor voelt. Word het maar. Het is een zondaar van God. Die van genade moet hebben. En die gemeente ook. Daar de rest van het leven. De vreugde mag vinden. Ondanks dat je misschien ook wel geplaagd kan blijven. Als Paulus met wat er is geweest. Dat. Maar toch. Dat je zegt. Met mij inderdaad. Met mij is maar niets. Ik naar mezelf kijk, ik ben wel voor dingen bewaard zoals Paulus, dat is zeker waar, zoals hij het leeft, dat heb ik niet gedaan, zo heb ik niet geleefd, maar toch, zit wel in mij, op een bepaalde manier. En hij zegt over die ontijdige geboren, dat herken ik ook wel in mijn leven. Maar tegelijk ook, naast mijn kant, wat Gods kant is. Wat Christus kant is. Dat het daarom kan. Dat er niets te wonderlijk is. Dat hij alles heeft aangebracht. In zijn dood. In zijn opstanding. Om zondaren te redden. En zalig te maken. Gemeente, het evangelie. Want een gestorven en opgestaande heiland. Dat maakt zalig. Weet u dat? Ook u. Ook jou. Dat behoudt ons voor eeuwig. Daar komt u nooit beschaamd mee uit. Dat is gemeente een feit. Amen. We willen met elkaar zingen. Uit Psalm 25, het vierde vers. Zeer in goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen. In het rechte spoor. Psalm 25, het vierde vers. Willen we samen zingen. Wij gemeente samen, Heer, danken en ook bidden. Heer, heb dank voor het woord dat deze middag mocht uitgaan. Van de opgestane heiland die zijn leven gaf voor zondaren. En Paulus zegt van, Ik heb daar een bewijs van. Dat het ook voor mij kan. Ik kan het wel voor iedereen. Als ik mezelf op mijn leven teruggeef, moet ik zeggen, inderdaad dan, dan was ik zo'n ondergeschikt mens. Om te leven. Dat kon niet. Maar het is gebeurd. Om Christus wil. Om zijn genade. Daardoor ben ik wat ik ben. En anders was het aan mijn kant verloren geweest. Dat je zo over mag schrijven. Hij als laatste van allen en al die andere getuigen. Hij wel de minste van alle anderen. Omdat hij de gemeente van God vervolgd had. En toch, wat ook voor hem. Zelfs op een bijzonder rijke wijze. Hij mag het woord ook des te rijker nog uitstallen. Ook voor ons deze middag. Heer, geef. En alle aanvechtingen die er kan zijn. Ook juist in de toe-eigening van het heil. We mogen leren onszelf vast te klemmen met het woord. Dat we vandaag hebben gelezen en hebben overdacht. We mogen zeggen, als het dan zo is, dan gaat het over deze zondaar. En deze zondares nog. Niet om mij. Maar om zijn genade die zo rijk is, zo ruim is. Om het offer van Christus. Zijn kruis. Geplant in mijn leven. Om mezelf wil ik niets meer weten, maar hij is alles voor mij wat ik leef. Dat leef ik nu. Door het gelovende Zoon van God. En ik ben met hem gekruisigd. En ik leef met hem. Ik leef met hem tot een eeuwigheid. In zegen de prediking van deze middag. En van deze morgen ook. Ik kom er mee en wil met uw geest dat inwerkende harten. Dat wij hem mogen zien. En mogen kennis onze heiland en zaligmaker. We bidden voor elkaar. Als wij misschien weer herinnerd aan het verdriet uit het leven van eertijds. Wat er is geweest. Dat er een miskraam is geweest. Dat er een dood kindje werd geboren. Een verdriet dat meegaat. Leven door. Je wilt u troosten. Ook met de wetenschap. Ook zulke kinderen. Onze kinderen ook uw kinderen mogen zijn. Mogen juichen voor uw troon. Uit de Heere mogen wezen. Ik wil u bidden. Ik wil u troosten met uw geest. En ons uw woord in gedachten brengen. Om het daarmee te wagen. Ook voor onze jonggestorven kinderen. Heer, dankzij over ons samen zijn deze middag. Dat we bij elkaar mochten wezen. Die ook het verkeerde van ons wegnemen. Dat wij van onszelf hebben het tekort. Zondigen. Doe daar verzoening over. En hoor ons gebed. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Slot zijn gemeente op Psalm 66, van vers 8, ook vers 10. 66, 8 en 10 is onze slotzang. Gemeente, gaan u alle heen in vrede. Laten wij samen, dieren door Willem zijn, zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.